Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is uitgegeven in de bibliotheek Overjarig Koren van juni 1998. En hij is uitgesproken in Londen op 28 juni 1868, dus bijna aan het einde van zijn leven. De titel van de preek is De ziel tot een buit gegeven, naar aanleiding van Jeremia 45 vers 5. En zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere, maar ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Deze woorden worden gericht tot Baruch en tot hem gericht onder zeer bijzondere omstandigheden. Zij die van uw toegewijde lezers en navorsers van Gods woord zijn, zullen zich misschien de bijzondere omstandigheden herinneren waarnaar ik verwezen heb. Maar daar ik niet kan verwachten of u allen of zulke toegewijde navorsers bent, of u ze zich onmiddellijk zou kunnen herinneren, want sommige godvrezende mensen hebben een erg slecht geheugen, zal ik in het kort vermelden wat de omstandigheden waren. Daar het een kort hoofdstuk is, geloof ik dat ik niet beter kan doen dan u een groot deel daarvan voor te lezen. Het begint aldus. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neriah, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, zeggende alzo, zegt de Heere, de God Israëls, van u, o Baruch. Gij zegt, wee nu mij, want de Heer heeft droefenis tot mijn smart toegedaan. Ik ben moede van mijn zuchten en ik vind geen rust. De woorden die ik heb voorgelezen zullen u een aanwijzing geven voor de bijzondere omstandigheden waaronder deze woorden tot Baruch gericht werden, zoals ik al te kennen gegeven heb. Juist de tijd is veelzeggend. Er wordt gezegd dat Baruch die woorden uit de mond van Jeremia in een boek, of een rol, gelijk het woord betekent, opschreef in het vierde jaar van Joachim. Welnu, indien u zich wilt richten tot hoofdstuk 36 van deze profeet, dan zult u vinden, het gebeurde ook in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord tot Jeremia geschiedde van de Heere, zeggende, neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda en over al de volken, van die dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dagen van Josia tot op deze dag. Jeremia verkeerde echter in die tijd in de gevangenis en hij kon daarom zelf niet gaan en de rol voorlezen aan de personen aan wie ze gezonden werd. Bijgevolg laat hij Baruch, de zoon van Neriah, komen om het voor hem op te schrijven. Of er de een of andere lichamelijke reden was waarom hij het zelf niet kon opschrijven, zoals bijvoorbeeld dat zijn handen geboeid waren, of dat het gemakkelijker was om op te schrijven wat gedicteerd werd, wat ik zelf vaak doe, kan ik niet zeggen, maar hij gebruikt de pen van Baruch, die daarom al de woorden des Heren die hij tot hem gesproken hebt, uit zijn mond op een rol des boeks schreef. Welnu, deze woorden waren een aankondiging van Gods toorn over Jeruzalem en Juda en van zijn besluit, indien ze zich niet bekeerden, om hen te geven in de handen van de koning van Babel, die over die stad een haastige en zekere verwoesting zou brengen. Baruch moest deze rol lezen in des Heren huis, wat hij getrouw deed, want hij ging op in de kamer van Gemaria en daar las hij de woorden uit de rol des boeks. Maar hij las ze ook voor de oren van de vorsten en zij vervuld met verbazing en ontsteltenis over de inhoud van de rol, maakte de koning de woorden bekend. De koning liet de rol halen, opdat hij mocht horen dat de rol voorgelezen werd. Na toen hij een deel van de rol had voorgelezen, ongeveer 3 stukken of 4 kolommen, nam hij zijn schrijfmes. Hij zat bij het vuur in zijn winterhuis of winterpaleis. Hij versneed ze en wierp ze in het vuur, totdat de ganse rol verteerd was. Welnu, Dat waren de omstandigheden waaronder de Heere deze boodschap door Jeremia tot Baruch zond. In die tijd had de koning absolute macht. Er was geen controle op door de wet of gewoonte, en dit maakte de toorn van de koning zo vreselijk. Het was, gelijk Salomo verklaart, de grimmigheid des konings is als de bodem des doods. Want de bodem des doods, dat zijn de beulen, die volgden snel het gebod des konings, zoals wij zien in het geval van Johannes de Doper. Joab vond zelfs bij het altaar geen bescherming tegen de toorn des konings, want op het bevel van de koning ging Benaja op en viel op hem aan en doodde hem, gelijk hij later Simei doodde. Dan mocht Baruch de toorn des konings wel vrezen, en daar Gods woord ons door zijn manier van beschrijving begeleidende ontdekkingen van de natuurlijke gezindheid van de mensen geeft, geloof ik dat wij uit Baruchs taal kunnen opmaken dat hij van nature bedeesd was, en men zou bijna kunnen zeggen, geneigd was om toe te geven aan gemelijkheid en klagen. Maar juist deze zwakheid van Baruch, indien het dat was, ontkwam niet aan het opmerkende oog van de God van Israël. Het werd gevoeld door zijn medelijdende hart, die in al de benauwdheid van zijn volk ook benauwd is. Hij had Baruchs heftige klacht gehoord en herinnert hem eraan. Gij zegt, wee mij nu, want de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zucht en ik vind geen rust. Hij was reeds diep in smart gedompeld. Ongetwijfeld was hij een van de lieden die Ezechiël in een gezicht zag, als een van degenen op wiens voorhoofd een teken was getekend, die zuchten en uitriepen over al de gruwelen die in het midden van Jeruzalem gedaan werden. En als gelovend de zekere taal der profetie, dat God Jeruzalem in de handen van de Chaldeeën zou geven, mocht hij wel een reden voor smart hebben bij het zien van welke verwoesting er kwam over de stad en het ganse land. Dag en nacht deden deze beproeving hem treuren en zuchten. Ongetwijfeld had hij ook andere beproevingen van een meer persoonlijke en bijzondere aard, maar nu had de Heere droefenis tot zijn smart toegedaan. Hij scheen voorheen ook wel smart te hebben, zelfs meer dan hij kon dragen. Maar nu werd een extra last op zijn rug gelegd. Het gewicht van zijn kruis werd verdubbeld en de pijnlijkheid van droefenis werd toegevoegd aan de last van smart. Hoe gepast zijn deze woorden voor velen van Gods huisgezin? Gelijkbarig hebben zij voortdurende smart, het gewicht van een dagelijks kruis dat hen pijnlijk drukt. Maar hierbij komt dikwijls een heviger en een scherper en een bitterder beproeving. Zeg bijvoorbeeld dat hun dagelijkse kruis een ziek lichaam is, of moeilijke omstandigheden in de voorzienigheid, of een reeks van zware noden in het gezin. Dit zijn hun dagelijkse lasten, maar direct hierna kan het een of ander bijzonder verdriet veroorzakend verlies van vrouw, man of kind komen, of krachtige zielsverzoekingen, of hevige geestelijke ellende, of een zee van verontrustende twijfelingen en vrees, zodat ze bijna de grond van hun hoop wegnemen. Wanneer dan tot hun dagelijkse kruis de een of ander bijzondere bittere droefenis gedaan wordt, dan staan ze met Baruch gereed om te zeggen, gij hebt droefenis tot mijn smart gedaan. Was het niet genoeg voor mij om het gewicht en de last van een dagelijkse beproeving te hebben? Was de drinkbeker niet reeds geheel vol? Waarom moest deze laatste druppel van bijzondere bitterheid daaraan toegevoegd worden, om hem niet enkel te doen overlopen, maar om de gehele drank vol gal en alsem te maken? Waarom moet ik deze bijzondere droefenis hebben mij toegezonden naast alle andere kruisen, verliezen, beproevingen en lasten waarmee ik zo lang en zo pijnlijk bekommerd ben? Het is meer dan ik kan dragen. Ik ben moede van mijn zuchten en vind geen rust. Welnu, indien dit uw geval is, en ongetwijfeld zitten er sommigen voor mij, wie misschien zelfs kort geleden droefenis tot een smart was gedaan, en aldus met gevoel zich kunnen verplaatsen in die sombere taal van Baruch. Welnu, indien dit uw geval is, dan heb ik een boodschap voor u. Ik heb deze morgen iets tot u te zeggen van de Heere. En indien u vraagt wat deze boodschap is en wat ik tot u te zeggen heb in de naam des Heeren, dan zal mijn antwoord de woorden van onze tekst zijn. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere. Maar ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Wij kunnen, geloof ik, 4 opmerkelijke zaken in deze woorden opmerken. Ten eerste een onderzoekende vraag. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Ten tweede een getrouwe vermaning. Zoek ze niet. Ten derde een ernstige aankondiging. Ik breng een kwaad over alle vlees. En ten vierde een genadige belofte. Ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Ten eerste dan, de Heere doorgrondt het hart. Wij kunnen enkel het gelaat zien of ons oordeel van de mens vormen door hun daden. En hoewel dit laatste geenszins een slechte maatstaf is van het karakter van de mens, is daarin toch dikwijls veel dat verborgen ligt in die innerlijke schuilhoeken van hun hart, dat nog op hun gelaat, nog door hun gedrag geopenbaard wordt. Toen Samuel de waardige lengte en een mannelijke gestalte van Eliab zag, toen zei hij dadelijk, alsof hij er zeker van was, dat hij het voorwerp van Gods keuze was. Zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Maar Samuel die kon, gelijk als wij, nog Gods gedachten doorgronden, nog de verborgen oogmerken van de mens. Doch de Heere zeide tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, nog de hoogte van zijn statuur, want ik heb hem verworpen. Want de mens ziet wel aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En gelijk wij de harten van elkaar niet kunnen doorgronden, zo doorgronden wij slechts vaag en onvolmaakte ons eigen hart. Eigen liefde verbergt voor ons gezicht veel van de verborgen diepte van ons hart. En verzoeking of gelegenheid zal soms zulke verborgen boosheden aan het licht brengen, dat wij gereed zijn in afschuw terug te deinzen voor onszelf. Plotseling wordt het deksel weggenomen en wij zien ongeloof, trouweloosheid, godslastering, ontuchtigheid, afgoderij, nijd, toorn en moord, alle kokend als in een ziedende pot en gereed om over te koken. Welnu, de Heere ziet dit alles, het is niet voor hem verborgen of schoon het dikwijls voor ons verborgen is. Alzo schijnt het mij toe dat de Heere, die Baruchs hart geheel doorgrondde, datgene in hem zag dat niet alleen voor hen verborgen was die hem kenden, maar ook voor hemzelf. Er was toen, naar het schijnt, in Baruchs hart wat werkelijk in de harten van allen is, maar in sommigen sterker of spitsvondiger werkt dan in anderen. Een eerzuchtige geest die grote dingen zoekt. Ik maak dit op uit het feit dat de Heere hem de vraag zo kort en bondig stelt, zoudt gij uw grote dingen zoeken? Was hij niet geneigd om grote dingen te zoeken, dan zou de vraag niet die bijzondere toepassing op zijn geval gehad hebben, en zou er aan de vraag niet zo'n bijzondere berisping verbonden zijn. Hij kan zich misschien niet bewust geweest zijn van deze neiging, en zijn eerzuchtige geest kan op een zeer subtiele en verborgen wijze gewerkt hebben. Als een begenadigd persoon, als iemand die God boven zelen vreesde en lief had, als Jeremia's boezemvriend en metgezel, als meevoelend en leidend met hem in zijn verdrukkingen en vervolgingen, en als geëerd van de Heere om de woorden uit de mond van Jeremia op te schrijven en ze het volk bekend te maken, dan zou men bijna denken dat hij nauwelijks onder de macht van verborgen eerzucht schijnt geweest te zijn. Het was niet een tijd, het was niet een plaats, het was niet zijn post of betrekking waarin grote dingen gezocht moesten worden. Wat was macht aan het hof van een koning als Joachim? Wat was bezit in een land dat weldra verwoest zal worden? Wat was geld, huis, meubels, wereldse weelde in een stad die spoedig met vuur verbrand zou worden? Of als wij aannemen dat Baruch bevordering als profeet begeerde om Jeremia's plaats in te nemen, toen Jeremia was opgesloten in de gevangenis, dan moet hij gezien en geweten hebben dat zo'n bevordering Jeremia's verdrukkingen met zich zou meebrengen. Indien hij nu gezegd had, gij hebt droefenis tot mijn smart gedaan, ik ben moede van mijn zuchten en vind geen rust, Wat zou hij dan zeggen als hij in Jeremia's kerker geworpen werd? En nochtans, met dit alles, zag de Heere, die alle harten doorzoekt, dat er in hem een eerzuchtige geest was die hij hier berispt. Maar laat mij nu, terwijl ik mij afwend van Baruchs geval, het toepassen op het uwe. En om mijn vraag doordringender te maken, laat mij ze vooral tot u richten. Laat mij u vragen, u allen, en ieder van u persoonlijk. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? U antwoordt misschien nee, ik ben me niet bewust dat ik grote dingen zoek. Ik geloof, ik hoop het tenminste, dat ik nogal matig ben in mijn begeerte. En wat grote dingen betreft, weet ik nauwelijks wat u daaronder verstaat. Maar groot en klein zijn betrekkelijke begrippen. Wat groot is voor de een, is klein voor de ander, en wat klein is voor de een, is groot voor de ander. Wanneer ik daarom deze onderzoekende vraag stel, zoudt gij uw grote dingen zoeken, dan moet ik mijn vraag aanpassen aan de toestand van het geval, aan de omstandigheden van de mensen die voor mij zitten. U denkt misschien dat u geen grote dingen zoekt, omdat u niet in een positie verkeert die gewoonlijk als groot beschouwd wordt, zelfs al werd u daarin veel hoger bevorderd dan u nu bent. En aldus beoordeelt u grote dingen door een verkeerde maatstaf, want u ziet groot en klein zoals de wereld ze ziet, en niet zoals Gods woord ze ziet, of een verlichte conscientie ze zou beschouwen. U bent zich misschien ook niet bewust van een eerzuchtige geest, en nochtans kan er in uw hart, onbekend voor uzelf, een onmatige begeerte werkzaam zijn om op te klimmen uit de huidige en ontmoedigende omstandigheden, of een groot ongenoegen over uw verordineerd levenslot, en een geest van grote rusteloosheid om eruit te komen en uzelf te bevorderen tot de positie die bevredigender is voor uw hoogmoed, aangenamer voor uw vlees, meer verheven boven de geringschatting of zelfs verachting waarmee u dikwijls behandeld wordt in die geringe positie die u nu inneemt, zoals u ze beschouwt, dat is gering naar uw mening voor uw talent, bekwaamheid, ijver, leeftijd enzovoorts. Met zulke meningen en gevoelens denkt u misschien dat het geheel rechtmatig en verantwoord is voor uzelf, dan in ieder geval voor uw gezin, om alles te doen wat u kunt om uit uw huidige geringe positie te komen. En indien dit grotendeels uw begeerte is, dat u eerlijk en eerzaam mag leven en niemand iets schuldig bent dan liefde, dan kunt u niet rechtmatig veroordeeld worden. Maar onder dit goede uiterlijk, onder dit geoorloofde oogmerk en doel, verschuilt zich en werkt dikwijls een hoogmoedige, zelfzuchtige, eerzuchtige geest, die grote dingen zoekt, dat is, groot voor u gezien uw positie in het leven, die misschien niet groot voor een ander is, wiens levenslot in voorzienigheid van een hogere graad is. En hier zijn wij geneigd om onszelf te bedriegen. Laat mij u dan vragen, bent u tevreden met die positie in het leven die God gepast vond om u daarin te plaatsen? Is er niet een grijpen naar iets beters, iets groters, iets hogers, iets om u achtenswaardiger voor de mens en minder afhankelijk van de voorzienigheid van God te maken? Hoe zien wij deze eerzuchtige geest, dit trachten om promotie te maken, dit grijpen naar iets groots? Tenminste betrekkelijk groot, zo niet absoluut groot in iedere stand. Hoe tracht de vakman nummer 1 te zijn in zijn beroep, en topt en murmureert als hij overtroffen wordt in de vurige wedren, zelfs al zijn er velen achter hem die waarschijnlijk even bekwaam zijn als hij? Hoe tracht de winkelier, indien mogelijk, zijn klantenkring uit te breiden, zijn zaak te vergroten, een florerende handel te drijven, en hoe vestigt hij altijd zijn oog op hen die hem in succes overtreffen, zelfs al heeft hij geen werkelijke reden om te klagen over gebrek aan klandizie, en het veel beter doet dan velen in dezelfde positie. Hoe ontevreden is de werktuigkundige, om een ander voorbeeld te nemen over zijn positie, en acht zich hard behandeld, omdat aan anderen de voorkeur gegeven wordt. Hij moppert over zijn loon, hoewel het helemaal overeenkomt met zijn ijver en bekwaamheid. En hij streeft naar een betrekking die, kon hij ze verkrijgen, hij niet goed of met succes zou kunnen vervullen. Is hier iemand die zich niet bekwaam acht voor een hogere post of een betere positie dan hij nu inneemt, en niet in het geheim zich ergert aan en murmureert over het succes van anderen, terwijl eigenliefde hem blind maakt voor het feit dat zij betere talenten, grotere bekwaamheid, onvermoeibaardere ijver of grotere bevoegdheden hebben dan wij, dan hij? Wenst u niet in een beter huis te wonen, om meer geld te hebben om uit te geven, mooiere kleding te dragen, mooiere meubels te kopen, uw kinderen beter te kleden, minder hard te werken en meer loon te krijgen? Indien wij in de harten van de mensen konden kijken, dan zouden wij zien hoe er in iedere rang of stand, van de hoogste tot de laagste, een rusteloze ontevredenheid met hun positie is, een vergeten van de hand Gods in voorzienigheid, die zoveel voor hen gedaan heeft, en een voortdurend zich strekken van een hevige begeerte tot iets groters en beters dan dat zij nu bezitten. Tot zover heb ik deze eerzuchtige geest beschouwd als zich openbarend in zaken der voorzienigheid. Maar neem nu de woorden in een andere zin, want de onderzoekende vraag wat het zoeken van grote dingen betreft voor zichzelf strekt zich veel verder uit dan enkel zaken der voorzienigheid. Neem dan de godsdienst, datgene dat ons met grote zorg vervult. Neem datgene dat wij allen minder of meer belijden te hebben, of tenminste hopen bevonden te worden te hebben op de dag des oordeels. Hoe dikwijls is er een zoeken van grote dingen in de godsdienst? Hoeveel predikanten zoeken grote gaven, dorsten naar de gunst van het volk, naar de toejuiching en de goedkeuring van de mensen? Ze zijn er niet tevreden over dat zij eenvoudig en alleen zijn wat God hen kan maken door zijn geest en genade. Ze zijn niet tevreden over de aanneming die hij hen kan geven onder sommigen van zijn volk. Ze zijn niet tevreden over het feit dat God hen tot een zegen kan stellen voor enkele verstrooiden hier en daar. Deze lagere positie, zoals zij die beschouwen, zo beneden hun genade en gaven, hun talent en bekwaamheden, dat bevredigt hun rusteloze gemoed en eerzuchtige aard niet. Hun streven is om aan het hoofd van hun geloofsgemeenschap te staan, om bewonderd en gezocht te worden als een leidsman en gids, om een grotere kapel te hebben, om een betere bezoldiging en een groter arbeidsveld voor het vertoon van hun gaven en bekwaamheden. Graag houden ze zich afzijdig van alle anderen, dulden geen mededingen voor hun troon, de kansel. Ze zijn graag opperheer in binnen- en buitenland. En wat is het gevolg van deze trotse, eerzuchtige geest? Wat een afgunst, wat een jaloersheid, wat een kwaadsprekerij zien wij in mensen die op de hoogste sport wensen te staan. En hoewel juist deze dingen daartoe leiden om hen lager te doen dalen in de achting van de mensen dan ze anders zouden zijn, hoe trachten ze nochtans weer promotie te maken als het ware over de lijken van anderen heen? Hoe zien wij dit ook in hen die geen leraars zijn, maar die een lagere taak vervullen, en nochtans niet een onopvallende taak, zoals deacons in een kerk, of zoals begaafde leden die veelvuldig gevraagd worden in het openbaar te bidden? Hoeveelen zien wij grote gaven in het gebed zoeken, zodat zij aangenamer zijn voor de mensen dan zij zich thans gevoelen, en om bewonderd te worden om hun welsprekendheid, hun afwisseling, hun vurigheid, hun grotere bekwaamheid boven hun broeders, die zo nu en dan met hen deelnemen aan dezelfde dienst? O, de hoogmoed van het hart van de mens, hoe werkt en vertoont hij zich zelfs onder het mom van godsdienst en heiligheid? Hoe dikwijls zien we ook mensen hun tijd en bekwaamheden gebruiken in het onderzoek van de schrift, met nauwelijks één gedachte aan of een begeerte naar een liefelijke geur, zoetheid of kracht die uit Gods woord in het hart kan vloeien. Hoe verlangend zijn ook anderen om in te dringen in diepe verborgenheden, alleen kennis te verkrijgen van de leer als leer, zonder ze bidden te overdenken, of zonder een ernstig gebed dat hetgeen zij lezen voor hun ziel tot geest en leven gemaakt mag worden, of hen mag leiden in een gelovige, gehoorzame kennis van Gods wil, zodat zij doen hetgeen voor hem wel behagelijk is. In plaats van ernaar te streven de kracht van Gods woord te leren kennen en te ervaren, opdat het in hun hart vergeving en vrede, vereniging en gemeenschap met de Vader en zijn geliefde Zoon mag brengen, en verlossing van twijfelingen, vrees en dienstbaarheid, opdat zij voor God in het licht zijns aanschijns zouden wandelen en hem zouden roemen. Met vrolijk zingende lippen zoeken zij aldus eerder zulke grote dingen, zoals de mensen ze beschouwen, die menselijke lof en eer met zich meebrengen, hen zullen verheerlijken boven anderen en de mensen hen doen hoogachten, eren en bewonderen om hun grote talenten en prestaties. Weinigen kunnen begrijpen dat de dingen die op godsdienstig gebied als grote dingen beschouwd worden, in werkelijkheid erg kleine dingen zijn, en dat de dingen die als klein beschouwd worden, in werkelijkheid grote dingen zijn. Hoe weinigen begrijpen dat een gebroken hart, een verbrijzelde en een nederige geest, een tedere consciëntie en een zachtmoedig, stil en geduldig dragen van het kruis, een gelovige onderwerping, een overgave aan de wil van God, een verwachten van alle voorzieningen in voorzienigheid of in genade van Hem, en van Hem alleen, met een voortdurend zoeken van zijn aangezicht, en niet zozeer begerend als de zegeningen van zijn gunst en genade. Een liefhebbende, toegenegen, verdragende, vergevende geest, een verdragen van beledigingen en verwijten zonder wraakneming, een vrijgevig hart en hand en een godvruchtig, heilig en afgescheiden leven en wandel de dingen zijn die in Gods ogen groot zijn, terwijl een kennis van de leer, een helder inzicht in de verborgenheden van het evangelie en een vlotte voordracht in werkelijkheid zelfs zeer kleine dingen zijn en dikwijls zij aan zij en hand in hand gaan met een hoogmoedige, hebzuchtige, wereldse, onvernederde geest en een leven in wat zondig en boos is. Indien u in uw hart kijkt, dan zult u zeer waarschijnlijk vinden dat sommige van deze eerzuchtige bedoelingen daar in het verborgen met meer of minder kracht werken, tenzij God u vernederd of verbroken heeft, en zelfs indien het niet geopenbaard wordt in woord of daad, dan zal het gevoel, de begeerte, het vurige verlangen aan uw ogen ontdekt worden. Welnu, de Heere die was vast besloten dat Baruch deze grote dingen niet zou zoeken, en daarom stuurde hij hem voortdurend teleurstellingen. Hij leidde hem op een pad van dagelijkse smart, en op de bepaalde tijd opgetekend in het hoofdstuk dat voor ons ligt, deed hij droefenis tot zijn smart. Ziende dan de noodzakelijkheid van het verbreken van deze hoogmoed, van het vernederen van deze eerzucht, en van het hem brengen op een plaats die enige plaats van behouden is, om niets groots of goeds te zijn in zichzelf, of in voorzienigheid, of in genade, en stuurde daarom de Heere hem behalve dat dagelijkse kruis deze bijzondere droefenis, en onder het gewicht daarvan was hij moe van zijn zuchten en hij vond geen rust. Hij was niet gelijk de meesten rondom hem, blind voor de tekenen der tijden of doof voor de bedreigingen van God door de mond van zijn profeten. Hij wist dat God voorzeker zijn strenge oordelen zou volbrengen die Jeremia tegen Jeruzalem had aangekondigd. Hij kon door het oog des geloofs zien dat de koning van Babel de stad met geweld zou nemen en hij wist goed welke tonelen van verschrikking zouden volgen. Zulke tonelen die wij beschreven vinden in de klageliederen toen de priester en de profeet werden gedood in het heiligdom des Heren. Toen de jongen en de ouden op de aarde op de straten lagen, toen de jonkvrouwen en de jongelingen vielen door het zwaard, en zij de vrouwen te Sion verkracht hebben, en de jonge dochters in de steden van Juda. Als een goed vaderlander treurde hij over de verwoesting van zijn land, als een godvruchtige Israëliet treurde hij over de zonde van het volk tegen God, en over het verderf dat ze over zichzelf in lichaam en ziel zouden brengen. Als burger kon hij alleen maar diep het verijdelen van zijn eigen vooruitzichten voelen. Als vader was hij vervuld met vrees wat betreft wat er van zijn kinderen zou worden. Als man wat het lot van zijn vrouw zou zijn, als de stad stormenderhand genomen werd. En wij mogen wel geloven dat te midden van de verbergingen van Gods aangezicht voor Jeruzalem ook een donkere wolk over zijn ziel hing. Dit alles samengenomen zien we dat er overvloedige redenen waren waarom Baruchs droefenis tot zijn smart gedaan zou worden en hij moede zou zijn van zijn zuchten en geen rust zou vinden voor zijn lichaam of ziel. Alzo is het misschien tot op een zekere hoogte met u, hoewel niet in dezelfde mate. U heeft nooit kunnen slagen in uw eerzuchtige plannen. Terwijl u getracht hebt om iets te zijn of iets te krijgen, groter dan u nu bent of bezit, heeft God het neergeworpen. Alles is u tegengelopen. Het is het bedrijf niet voor de wind gegaan. Teleurstelling was steeds op uw pad aanwezig. Moeilijkheden thuis, beproevingen in uw gezin, voortdurende verlegenheid. Dit alles zijn zoveel slagen op het hoofd van uw gemoed geweest. En wat uw eerzucht in de dingen van God aangaat, indien u getracht hebt om toejuiching te verkrijgen door uw gaven, of u uzelf wijs te maken door leerstellige kennis, dan hebt u de ledigheid van alle gaven bevonden, terwijl schuld op uw conscientie lag, de ondoeltreffendheid van alle kennis om een bloedende wond te stelpen en de nutteloosheid van de gehele leer, als ze niet gepaard gaan met leven en kracht voor de ziel. Wel nu, indien u dit weet en u tot zekere hoogte van deze eerzuchtige geest genezen bent, door droefenis tot uw smart gedaan zijnde, dan zult u kunnen luisteren naar des Heren woord. Naar des Heren getrouwe vermaning dan ten tweede, die ik, zoals ik gezegd heb, zou beschouwen als een tweede tak van ons onderwerp. Zoek ze niet. Het eerste daarvan, de Heere zegt ons dat wij geen grote dingen als ons deel in het leven moeten zoeken. We moeten ons er niet meer inlaten, ze niet nastreven of genieten. Laat de wereld ze maar hebben. Laat de vleeselijken en de goddelozen hebben wat een deel hier beneden is. Maar laat Gods volk er niet naar streven om in deze wereld succes, voorspoed en geluk te verkrijgen. De wereld is bedoeld om voor hen een plaats van moeite en verdriet te zijn. Ze moeten als hun dagelijkse lot meer of minder kwellingen, droefheiten, teleurstellingen hebben. Indien ze dan tegen de geopenbaarde wil van God hun hart gezet hebben op aardse dingen, dan zullen ze zeker teleurgesteld worden, want de Heere zal hen niet toestaan om iets te verkrijgen, of tenminste te genieten, dat werkelijk en voorgoed schadelijk zal zijn voor hun ziel. En daarom zegt hij, zowel in zijn voorzienigheid als in zijn woord tot hen, wat hij zei tot Baruch, zoek ze niet. Maar u zult misschien zeggen, wat moeten wij dan zoeken? Ik zal het u in één woord zeggen. De eeuwige dingen. Wat zijn deze grote dingen waarnaar u zoekt, en wel op godsdienstig gebied? Kon u ze in hun ware licht zien, dan zou u zien dat ze slechts schaduwen zijn. U gevoelt bijvoorbeeld een gebrek aan de gave des gebeds, wanneer u geroepen wordt om in het openbaar te bidden, of in een kleinere kring, wanneer u in gesprek bent met hen die meer begaafd zijn dan u, en u mist wat gewoonlijk gaven genoemd worden, zoals een grotere vloed van woorden, om meer bekwaamheid in het aanhalen van woorden uit de schrift en een grotere verscheidenheid van uitdrukkingen, zodat u nog een diepere indruk op de hoorders maakt. De enige begeerte is eigenlijk dat u hoger in uw achting zou staan. Maar wat zouden deze gaven betekenen, al bezat u ze in de hoogste mate, zodat de mensen u er bijna om zouden verafgoden? Wat zouden zij u doen wanneer u op uw sterfbed zult liggen, wanneer de eeuwigheid voor u staat en uw ziel alleen met God te doen heeft? Dan zult u geen gaven nodig hebben. Genade zal dan het enige zijn dat u kan helpen. Of misschien uw onkundige waarwordende in vele punten van de leer, vergeleken bij de heldere opvattingen. En van anderen streefde u naar kennis. Maar wat zal kennis voor u doen, wanneer de schuld zwaar op uw conscientie ligt? Of misschien streefde u naar zekerheid en vertrouwen, zodat u verlost zou worden van de dagelijkse beproeving en een zekere en een vaste stand boven alle twijfel en vrees zou bereiken. Ik veroordeel dit niet, want een zoete zekerheid van Gods liefde is een zeer gezegend plekje als u daarin mag verkeren. Maar er is dikwijls een verzoeking om vaste zekerheid te verkrijgen door het rusten in de leer ervan en om dus niet afhankelijk te zijn van het komen en gaan van des Heren tegenwoordigheid. Juist deze zekerheid waar u naar gestreefd hebt, zou u kunnen verlaten wanneer u ze het meeste nodig had en u in de steek laten op dat gewichtvolle ogenblik, wanneer niets van vrede tot uw ziel kan spreken dan een woord uit de mond des Heren. Tot zover heb ik mij beperkt tot het punt van zoeken van grote dingen op godsdienstig gebied. Maar laat mij nu iets zeggen over het zoeken van grote dingen in de natuur en in de voorzienigheid. Ik behoef voorzeker niet te vragen welke vrede u waarschijnlijk zult krijgen van alles waarnaar u gegrepen of wat u verkregen hebt in de dingen van dit leven als u op uw sterfbed ligt. Zegt uw conscientie u niet dat die grote dingen waarnaar zoveel zoeken in de voorzienigheid zich, gelijk het van rijkdom gezegd ook wordt, in de voorzienigheid zich vleugelen gemaakt hebben en weggevlogen zijn en niets achtergelaten hebben dan teleurstelling en smart. Wanneer het leven snel wegvloeit, wanneer naar goddelijke vertroosting gezocht wordt en naar enige balsem om toegepast te worden aan een gewonde conscientie, is het dan nu niet uw wijsheid geen grote dingen, maar wezenlijke dingen te zoeken, goddelijke zegeningen, dingen waarvoor we ons nooit zullen schamen. Dingen die God zal erkennen, niet alleen op uw sterfbed, maar op die dag die hij maken zal. Ik geloof door wat ik zelf ervaren en gevoeld heb, dat ieder kind van God, naar de mate van het werk der genade in zijn ziel, nooit verzadigd kan zijn van iets minder dan wezenlijke dingen. Hij heeft een wezenlijke ziel. De zonde is een wezenlijk ding. De wet is een wezenlijk ding, een veroordeling is een wezenlijk ding, de schuldige conscientie is een wezenlijk ding. En hij moet zegeningen van God hebben gepast voor deze gewichtvolle en gevoelde wezenlijke dingen, en als het ware meer dan bekwaam om hier tegen op te wegen. Iets onbelangrijks zal u bevredigen en behagen totdat het leven en de vreze Gods in uw hart komt. Maar van al het lichtvaardige handelen is het spotten met God en iemands ziel het ergste. En nochtans schijnen wij aan alle kanten omringd te zijn door lichtzinnige mensen. Ik bedoel niet die lichtzinnige beuzelaars van de wereld, die tijd en leven verbeuzelen totdat zij in een ogenblik in het graf dalen. Maar onze kerken en kapellen zijn vol godsdienstige beuzelaars, die met godsdienst spotten, gelijk wereldse mensen spelen met kleding en vermaak, of zelfs met de zonde spelen, gelijk Indische goochelaars met vergiftige slangen spelen. Wel, zij die niet het gewicht der goddelijke zaken gevoelen, wier zielen nooit geestelijk gemaakt zijn, hebben met al hun belijdenis, al hun kennis en talenten, nooit naar goddelijke en hemelse wezenlijke dingen gezocht. Ze hebben nooit het onderscheid gezien tussen een zegen van God, die wij een werkelijke zegen kunnen noemen, daar hij zijn onmisbare merkteken en stempel meebrengt als komend van God. Ze hebben dus nooit het onderscheid gezien tussen een zegen van God en zo'n vage en zwakke hoop, waartoe zij kunnen komen door het geloven van de letter van het woord. En aldus is hun geloof in de wijsheid der mensen en niet in de kracht van God. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat zijn volk en ieder in zijn mate zal zoeken naar goddelijke, wezenlijke dingen en ze niet alleen zoeken, maar ze ook zal verkrijgen. Maar laat mij dan als tweede me iets duidelijker verklaren wat ik bedoel met de goddelijke werkelijkheden en ik kan dat het beste doen door er enige te noemen. Een openbaring van de barmhartigheid, goedheid en liefde van God aan de ziel, Dat is een goddelijke werkelijkheid. Daar kan men bij leven en sterven. Ze zal de dood tot een welkome bode maken en niet tot een sombere voorbode van gevreesde toorn. Maar om grote dingen te zoeken en nochtans het wezenlijke te missen, te streven naar gaven en de kracht te missen, de toejuiching van de mens te zoeken en de goedkeuring van God te missen, de verlossing te missen, barmhartigheid, vergeving, vrede en aanneming te missen, de gunst van God geopenbaard aan de ziel door een goddelijke kracht te missen. O, wat een dwaas moet een mens zijn om naar de mens te spreken, om te zoeken naar schaduwen en het wezen te missen, te streven naar grote dingen die alleen het vlees kunnen voeden en te missen wat velen geringe en kleine dingen achter te zijn, maar die in de ogen van God van grote waarde zijn. Derhalve kunnen wij het profijt zien van het doen van droefenis tot de smart, van het moede zijn van het zuchten en geen rust te vinden. Deze scherpe beproevingen en oefeningen der ziel bereiden voor op wezenlijke dingen, want niets anders kan leven in de vurige oven. Hout, hooi en stoppelen verbranden daarin en niets houdt stand onder vuur dan goud, zilver en kostelijke stenen. Ik wens echter dat u opmerkt dat het lang kan duren voordat een kind van God die werkelijkheden krijgt waarnaar hij verlangt. En zonder die werkelijkheden kan hij nooit verzadigd zijn. Maar tot zijn bemoediging wil ik tot hem zeggen dat wat hij reeds heeft, al is het klein, dat dat werkelijkheid is. Het woord mag dan niet met al de kracht in de ziel komen die hij verlangt, nochtans is het weinige dat komt werkelijkheid. Het weinige geloof dat gegeven wordt bevat werkelijkheid. En zo mag de liefde, die in zijn hart uitgestort wordt, zwak zijn in zijn bevatting, maar ze is werkelijk. Ze is uit God, want de liefde is uit God en zal handelen en werken op een wijze die openbaart dat ze uit hem is. Een andere werkelijkheid die gezocht en genoten moet worden als ver boven welke groot ding ook, is een zoete openbaring van de Heere Jezus Christus aan de ziel, een gezicht te hebben van zijn heerlijke persoon, een ondervinding van zijn tegenwoordigheid, het opgaan van het licht zijns aanschijns, een genadig bezoek van zijn allergezegendste majesteit, een glimlach van zijn allerbeminnelijkste aangezicht. Hiermee begunstigd te worden zal een mens doen ophouden om grote dingen te zoeken, of op natuurlijk of op godsdienstig gebied. Want al die grote dingen die wereldlijke beleiders zoeken, die zouden, indien zij ze konden verkrijgen, alleen maar dienen om het leven, de tegenwoordigheid en de kracht van Christus uit de ziel te houden. Indien hij alles had wat zijn hart kon wensen, indien hij in de wereld was vooruitgekomen, zoals hij eens hoopte, en alles volledig gekregen had waarop zijn grote eerzucht gericht was, dan zou hij geen hart voor Christus gehad hebben. Indien hij op godsdienstig gebied de toejuiching van de mensen gekregen kon hebben, of enkel voldoening had kunnen vinden in gaven en verworven kennis, dan zou er geen plaats in zijn ziel geweest zijn voor de liefde, het bloed en de gezegende bezoeken van de Zoon van God. Aldus zal hij vroeger of later inzien hoeveel beter genade dan gave is, en de goedkeuring van God beter dan de toejuiching van de mensen. Want als het de Heere eens behaagd heeft om een gevoel van zijn liefde en genade te openbaren, zijn tegenwoordigheid te verlenen en een gezicht te geven van zichzelf in zijn schoonheid, dan heeft het de ziel gedood voor alle andere liefhebbers en alle andere liefde. Eens gesmaakt hebbende dat de Heere goede tieren is, dan is er een voortdurend zoeken naar hem als een werkelijkheid. Hoe ledig en ijdel is daarbij vergeleken alle aardse goed. Al zou ook wederom een stille onderwerping aan Gods wil, genade en sterkte om dat dagelijkse kruis met geduld te dragen, en niet vervuld te zijn met opstandigheid en zelfbeklag, niet overgegeven te zijn aan de droefheid van de wereld die de dood werkt, maar om met zachtmoedigheid, berusting en nederigheid te dragen wat God ons oplegt. Dit moet gezocht worden, want hierin is een goddelijke werkelijkheid. God zal ervoor zorgen, kruis na kruis en beproeving na beproeving op zijn volk te leggen, tot hij hen tot onderwerping brengt. O, hoe spoedig kan hij deze zoete en hemelse genade geven? Hoe kan hij in een ogenblik olie op de golven gieten? Hoe kan hij die koppige eigenzinnigheid en opstandigheid verbreken, waar het hart vol van is en onderwerping aan zijn wil geven? Hoe kan hij de trotse geest buigen en neigen, het hart vervullen met nederigheid en liefde, ons in staat stellen de roede te kussen en te buigen voor zijn beschikkingen, hoe zwaar ze ook voor het vlees mogen zijn? Zo is er ook het bedenken des geestes, het welk leven en vrede is, om onze genegenheden in de hemel te hebben, om zijn woord te genieten, om zijn waarheid lief te hebben, om te gevoelen dat het hart naar hem uitgaat en zijn gelukzaligheid in hem vindt. Dit is een andere werkelijkheid die gezocht moet worden. Dit is een grote zaak in de achting van de wereld. En ook niet in de achting van de grote massa godsdienstige beleiders. Maar het is een grote zaak voor hen die zijn waarde kennen. Verklaar de Heere zelf niet dat het bedenken des geestes leven en vrede is? Welke grotere zegeningen zijn er dan het leven van God in de ziel en zijn vrede die regeert in het hart? Wederom, er is nog een om in het verborgen begunstigd te worden met de tegenwoordigheid van God, om zijn woord te lezen met verstand en geloof, om de zoetheid van zijn belofte in te drinken, om hun gepastheid te ontdekken voor de verschillende beproevingen die wij moeten meemaken, en om zo Gods woord te leren kennen als spijze en drank. Dit moeten wij zoeken als een goddelijke werkelijkheid. Het mag niet groot geacht worden, maar het is wezenlijk. Zo ook dat onze voortdurende verdrukkingen, beproevingen en oefeningen geheiligd worden en voor ons tot een zegen gemaakt worden. Niet om alleen de hand Gods in hen te zien, maar om te gevoelen dat ze in ons de vreedzame vrucht der gerechtigheid werken en een gelijkvormigheid aan het lijden van Christus teweeg brengen. En in ons werken tot ons nut is ons ook wat wij moeten zoeken als een goddelijke werkelijkheid. En vervolgens, dat God het met het kwade al zo maakt, dat het ons niet smartte, om de vreze Gods diep in ons hart geplant te hebben, om het kwade der zonde te zien, het te haten en te verfoeien, en om ons ervan af te wenden, om bewaard te worden als Gods oogappel, verborgen onder de schaduw van zijn vleugelen, nooit toegelaten te worden om te zondigen, maar met heilige voorzichtigheid te wandelen in deze wereld vol strikken. Dit moet gezocht worden, want gelijk er een bittere werkelijkheid in de zonde en de ongehoorzaamheid is, zo is er een zoete werkelijkheid in de practicale gehoorzaamheid en in de levende godzaligheid. Zo ook om de wereld te verlaten en om afgescheiden van die wereld te leven, om geen andere metgezellen te hebben dan hen die God vrezen, om oppervlakkige beleiders en een oppervlakkige belijdenis de rug toe te keren, om te leven met hen die voorzichtig wandelen in de vreze Gods en om hen lief te hebben. Deze dingen die moeten gezocht worden, want zij bevatten een goddelijke werkelijkheid. En wederom, om te leven tot Gods eer en verheerlijking, niet om voor het eigen ik, de hoogmoed in de wereld te leven, niet te leven gelijk andere mensen, enkel om het vlees te voeden, maar om te leven tot het verheerlijken van God in onze verschillende betrekkingen. Dit moeten wij zoeken als een bewijs dat onze godsdienst een goddelijke werkelijkheid bevat. En mag ik daar ook nog niet aan toevoegen dat we moeten zoeken om naar ons beste vermogen Gods lieve kinderen te helpen, indien daartoe in staat gesteld door bij te dragen in hun behoeften. Indien wij dat niet kunnen, dan door gebed, medelijden en hartelijke omgang, als veel meer overeenkomend met Gods woord en het pad waarop Hij wil dat wij zullen wandelen dan het zoeken naar grote dingen. Vermijd ook zo dan alle twistingen en strijd. Neem het niet bij iedere gelegenheid op. Voor gekwetste trots of veel minder voor werkelijk ingebeelde beledigingen. Maar wandel in vrede met de huisgenoten Gods en zoveel in ons is. Vrede houden met alle mensen. Dit is iets anders dat wij moeten zoeken, want er kan van binnen geen vrede zijn, indien er buiten geen vrede is. De Heere zegt tot zijn bruid, mijn duiven, een geest gelijk die van een duif en niet gelijk die van een sperwer of een gier. Zo'n geest is de geest van een christen. En vervolgens dat onze bewijzen voortdurend opgehelderd, twijfelingen en vrezen verjaagd, afkeringen genezen, zonden duidelijk vergeven worden en wij een zoet gevoel van verzoening met God hebben door het bloed van zijn geliefde zoon. Dat is een andere grote zegen die wij altijd moeten zoeken. En zo ook de merkbare goedkeuring van God over onze handel en wandel, dat hetgeen waarop wij ons toeleggen, wat wij zeggen en doen en dat met al onze gebreken, de gedragslijn volgens welke wij trachten te handelen, de goedkeurende glimlach van God zou hebben, zodat wij in staat mogen zijn ze voor hem te doen uitkomen, opdat hij ze mag beschijnen, begunstigen en zegen eraan mag geven. Dit is de laatste goddelijke werkelijkheid die ik zal noemen die gezocht moet worden. Hoewel hetgeen ik gezegd heb een zeer rechte lijn mag schijnen te trekken, kon ik nochtans niet nalaten om u deze zaken voor te stellen als ontleend aan de ernstige waarschuwing aan Baruch, zoek ze niet. Het is waar dat de dingen die wij moeten zoeken niet genoemd, of dat er zelfs op gezinspeeld wordt in de vermaning. Want het is eerder een ontkennende dan een stellige vermaning. Nochtans zou het voor mij niet genoeg geweest zijn u gewaarschuwd te hebben in de naam van God om geen grote dingen te zoeken, indien ik u ook niet voorgelegd heb wat wezenlijke dingen zijn. En ik geloof dat uw conscientie, indien recht onderwezen, u dat wel zal zeggen. En als zodanig ons vlijtig en ernstig onderzoek verdienen. En ik moet er met alle getrouwheid nog aan toevoegen dat indien u geen begeerte naar deze goddelijke werkelijkheden hebt, en nog meer indien u ze veracht of gelooft dat het onbelangrijke dingen zijn, het laat zien hoe weinig u weet van het koninkrijk Gods opgericht in het hart. Dat is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Maar ik ga nu verder naar mijn volgende derde punt, Gods ernstige aankondiging. Zie, ik breng een kwaad over alle vlees. Dat is een zeer beknopte bekendmaking uit de mond Gods. Als wij ze in haar grote uitgestrektheid nemen, dan omvat ze veel omstandigheden. In werkelijkheid bijna iedere omstandigheid die niet verbonden is met het koninkrijk Gods en de genaden van zijn geest. Laat ik mij nader verklaren. God stond op het punt om een kwaad te brengen over alle vlees in de tijd van Baruch. Geen zedelijk kwaad, maar kwaad in de weg van grote en algemene ellende. Zware nationale oordelen, verwoesting van de stad en verbreking van het gehele land met een verschrikkelijke slachting van de inwoners. En al die verschrikkingen die plaats hebben als een stad stormenderhand veroverd wordt. Wij kunnen de profetieën van Jesaja en Jeremia niet lezen zonder te zien welke aankondigingen ze bevatten tegen alle vlees. Dat is, niet enkel allen die in het vlees zijn, zoals mannen en vrouwen, maar tegen alles wat vleeselijk is en verschilt van wat van God is. U zult dit vooral verklaard vinden in Jesaja 2 en 3, waar de profeet zegt, de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muur. En dan voegt hij er nog aan toe, uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd, en haar poorten zullen treuren en leed dragen, en zij zal ledig gemaakt zijnde op de aarde zitten. Wel nu, wanneer dat kwaad over alle vlees gebracht zou worden, wat nut zou dat dan voor Barig geweest zijn, indien hij zijn grote dingen gekregen zou hebben? Zeg dat hij goed in de wereld vooruitgekomen was, huis aan huis getrokken en aan akker gebracht had, en de rijkste en de meest geëerde man in Jeruzalem was geworden. Wat zou het hem baten, wanneer de Galdeën door de bres in de muur stormden, met toren op hun gezicht en zwaarden in de handen? Of indien rijk begiftigd met en zeer geacht om zijn profetische gaven, wat zouden die gaven hem gebaat hebben, tenzij ze gepaard gingen met evenredige genade om zijn ziel te ondersteunen wanneer zijn profetieën gebeurden? Wat werd er van die valse profeten die het volk met valse verwachtingen bemoedigden? Ze werden door het zwaard der Galdeën gedood en zij en hun profetieën vergingen samen. Maar laat ons, terwijl wij het geval van Barig verlaten, de woorden in een andere zin nemen en ze bezien als hebbende een geestelijke betekenis. Het heeft geen nut door de reeks van jaren terug te zien naar Barig en zijn moeilijkheden. Het is beter om naar onszelf te zien en in hoeverre de woorden van toepassing zijn op onszelf. God is voornemens om een kwaad te brengen over alle vlees en zo ja, de woorden in zijn volle omvang nemend, dan is er geen enkel vleeselijk ding waarover hij niet een kwaad zal brengen. En nu brengt hij op twee wijzen een kwaad over alle vlees. In de eerste plaats door zijn zware hand over het vlees te brengen in de weg van oordeel. En in de tweede plaats door ons het kwaad te openbaren dat daarin is. Hebt u bevonden dat uw hoge idealen en gekoesterde plannen vervuld zijn? Zijn uw eerzuchtige plannen met succes bekroond? Hebt u niet herhaalde teleurstellingen gehad en hebben anderen die u minder bekwamen en minder veelbelovend schenen u niet ingehaald in uw loopbaan? Hier bracht God een kwaad over alle vlees, uw vleeselijke plannen en verwachtingen, uw luchtkastelen, uw dromen van geluk, uw romantische verwachtingen van een klein aards paradijs en alle wreed teleurgesteld, gelijk u gedacht hebt in de bitterheid van uw ziel. De knoppen vielen juist af toen ze zouden gaan bloeien, en het kwaad viel over uw gehele leven, of tenminste totdat u kon herstellen van de slag. En dit was het brengen van een kwaad over uw vlees, zodat u de vruchten van uw werk niet kon plukken, waarvan u zulke hoge verwachtingen had gekoesterd. Maar neem de woorden in de andere zin die ik genoemd heb. God toont ons vroeger of later het kwaad van alle vlees, het kwaad van een vleeselijk vertrouwen, van vleeselijk geloof, van vleeselijke hoop, van vleeselijke liefde, kortom, van alle godsdienst die in het vlees bestaat. Welnu, als wij het kwaad beginnen te zien, dat God al dus over alle vlees brengt en over ons vlees in het bijzonder, zodat al ons vleeselijke vertrouwen, onze vleeselijke verwachtingen, onze vleeselijke godsdienst met wortel en tak wordt uitgeroeid, dan doet het ons uitzien naar iets dat geen vlees is. En gewoonlijk vinden wij als wij zoeken dat hetgeen geestelijk is in ons, in een zeer kleine kring legt en dat wat vleeselijk is een zeer grote omtrek inneemt. Neem van u weg alle kennis die in het vlees bestaat. Neem weg al uw geloof, hoop en liefde die niet in uw hart gewerkt is door een goddelijke kracht. Verminder het in uw godsdienst en ontleed het nauwkeurig, zodat u in het binnenste ervan komt. Overdenk en onderzoek het in het licht van Gods aangezicht, zodat u terugbrengt tot zijn werkelijke afbrengmetingen en scheidt zijn samenstellende delen en leg aan uw rechterhand wat de geest is en aan uw linkerhand wat van het vlees is. Hoeveel werkelijk levend geloof zult u dan in de ziel vinden? Hoeveel van een goede hoop door genade en hoeveel liefde die God uitgestort heeft? Hoeveel is er van uw lange belijdenis, dat gewogen in de schaal van het heiligdom het goede gewicht heeft? Hoeveel is er van uw dagelijkse handel en wandel, dat Gods goedkeuring heeft, of zelfs uw eigen goedkeuring als u 's nachts op uw bed ligt en met een onderzoekend oog de handelingen van de dag doorziet? Verwondert u zich soms niet als u uw godsdienst beziet, te zien hoe klein en gering uw godsdienst is, als u uw ondervinding vergelijkt met het woord van God en haar dagelijkse praktische uitwerking op u, te zien hoe ze tekortschiet. Als u uw godsdienst, uw daden, uw handelen, wandel vergelijkt met de Bijbelse norm, met wat godvruchtige mensen van ouds hebben gedaan en geleden, met boeken geschreven door begenadigde mensen die uw conscientie zijn aanbevolen. Als u uw geringe godsdienst met de hunne vergelijkt, doet het u dan niet beven van vrees dat u helemaal geen godsdienst hebt, dat u een verwaande hypocriet bent en geen waar kind van God? Wel nu, denk niet dat deze ernstig en bezorgde geest van onderzoek wettisch is, vol harde en zware dienstbereid in strijd met de geest van het evangelie en de vrijheid waarmee Christus zijn volk vrijmaakt. Indien u werkelijk de vrijheid bezit die God gegeven heeft en de liefde die hij uitgestort heeft, dan zal zo'n onderzoek van uw hart ze niet matigen of teniet doen. Maar indien u niet geoefend bent wat uw godsdienst betreft en hij niet door de Heere zelf in uw gunst vastgesteld is, dan kunt u erop rekenen dat u vroeger of later in de oven gebracht zult worden. Want hoedanig eens uw gelukswerk is, zal het vuur beproeven. God heeft Sion verkoren in de oven der verdrukking. En u zult bevinden dat hij u in omstandigheden zal brengen, waarin uw vleeselijke geloof en vertrouwen zal verbranden. Wanneer u dan in de oven komt en begint uit te zien er iets dat van God is, dat hij voor u en in u gedaan heeft door zijn geest en genade, dan zult u bevinden hoe gering het blijkt te zijn, zodat u in de verwarring en in de donkerheid waarin u zult terechtkomen, nauwelijks uw hand op iets kunt leggen dat waarlijk en werkelijk van God blijkt te zijn. En dit is het gevolg van het feit dat de Heere een kwaad over alle vlees brengt, opdat hij u mogen onderzoeken en beproeven, en door het verbranden van alles, wat niet zijn eigen gave en werk is, u ontdoet van al dat ijdele vertrouwen waarin u zo dikwijls getracht hebt te rusten. O, welke verborgen boosheden brengt de Heer aan het licht als hij Jeruzalem met lantaarnen doorzoekt. En als onze zonden al dus aan het licht gebracht worden, wat schijnt dan de weinige genade die wij mogen hebben, dan als begraven en uit het oog verdwenen. Maar nu komt ten laatste de genadige belofte. Maar ik zal u leven tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. De Heere had Baruch gezegd dat hij geen grote dingen moest zoeken. Hij zou hem niet toestaan om voor te gaan op een pad dat verwoesting en dood over zijn ziel zou brengen. Hij waarschuwde hem dat hij een kwaad over alle vlees zou brengen, dat hij zou uitrukken wat hij gepland had, zelfs het ganse land. Maar hij geeft hem een genadige belofte dat hij hem te midden van deze verwoesting zijn leven tot een buit zou geven. Wel nu, dit leven zou in Baruch's geval, en het is zeer waarschijnlijk, zijn natuurlijke leven geweest kunnen zijn, en dat hij niet zou omkomen in de verwoesting van Jeruzalem. Maar het leven dat voor ons het meest van belang is, is het geestelijke leven, als wij de tekst in de bevindelijke zin nemen, het leven Gods in de ziel, waar de Heere een werk van genade is begonnen, heeft hij diep in het hart zijn leven gelegd. Hoe dit leven Gods daarom ook omringd mag worden door het vlees, hoe het bij tijden ook begraven mag schijnen in het stof en kaf van deze ellendige wereld en van dit boze hart, het is daar in al zijn heilige schoonheid, in al zijn hemelse natuur, in al zijn gezegende werkelijkheid, in al zijn goddelijke oorsprong. En bedenk dit, dat het niet alleen een geestelijk leven is, maar een eeuwig leven. Een leven dat nooit kan sterven. Onze genadige Heere zei daarom tot de Samaritaanse vrouw, dat het water dat hij geeft, zal worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Johannes de Doper heeft ook getuigd dat die in de Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft. Niet zal het hebben, maar heeft, dat is, heeft het nu. Ten eerste, maar dit leven wordt op een zeer bijzondere wijze gegeven. Het wordt gegeven tot een buit. Maar wat is leven gegeven tot een buit? Het wordt als het ware uit de poten van de beer en de leeuw gerukt. Iets dat gered wordt uit de hand van een vijand die het in een ogenblik wil verdelgen. Het wordt des te meer gewaardeerd als een kostelijke gave van God, omdat het uit de hand van de rover genomen is. Welnu, onderzoek uw godsdienst en uw bevinding en de weg die u geleid bent door het licht van dit getuigenis. U hoopt dat u het hebt, het leven Gods in uw ziel. U hebt, en u hoopt dat u dat hebt, een goddelijk beginsel in uw hart. Maar zie nu hoe het wordt omringd door alles wat kwaad bevat en hoe alles gereed is om het aan te tasten. Hier omringt het vlees het aan alle kanten. God dan brengt een kwaad over dit vlees. Hij doet door zijn harde slagen uw vleeselijke vertrouwen, uw vleeselijke geloof, vleeselijke hoop, vleeselijke godsdienst ontwortelen. Door in de donkere schuilhoeken van ons hart te schijnen, toont hij ons het kwaad in alles wat wij zeggen, denken en doen. En dan komen wij erachter dat het een beetje godsdienst dat wij hebben, Gods bijzondere gave en werk is. Dat het weinige dat wij bezitten uit de hand van de rover gerukt is en in de ziel alleen bewaard wordt door de grootheid van Gods kracht. Hebt u nooit met ontzettingen menigte wilde dieren gezien, alle hongerend naar dit leven Gods, opdat ze het mochten verscheuren? Hier is de zonde, de wereld, Satan en wat erger dan alle is, onze eigen walgelijke natuur, alle trachtend om het leven Gods in de ziel geweld aan te doen, gelijk zoveel wilde dieren in de dierentuin op de voedertijd, briesende om het voedsel dat hen zal gegeven worden. Nochtans wordt het door de kracht Gods op een verbazingwekkende wijze uit hun mond gehouden. Het leven dat hij geeft, onderhoudt hij. De hoop die hij meedeelt, bemoedigt hij. De liefde die hij heeft uitgestort, neemt hij nooit weg, maar schijnt er nu en dan op en vernieuwt ze. Maar let ten tweede nog verder op, want ik moet nu kort zijn, hoe dit leven tot een buit wordt gegeven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Baruch kon nooit naar buiten gaan of er waren wilde dieren achter hem. Nochtans bleef het leven Gods vast in zijn ziel en ook kwam hij niet in een plaats waarin dat leven niet werd bewaard. Zo kunt u soms in donkere plaatsen komen, doodse plaatsen, opstandige plaatsen, ongelovige plaatsen, plaatsen van grote verdrukking, verlating, verwoesting, ellende en smart. En nochtans heeft de Heere, indien hij leven in uw ziel gelegd heeft, dat leven tot een buit gegeven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. U mag van positie veranderen, u mag van huis veranderen, van werk, van omstandigheden, maar het zal nog hetzelfde zijn. Leven gegeven tot een buit in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. O, denkt u misschien, het zal weldra beter met mij gaan. Ik zal een betere godsdienst krijgen, een beter geloof, of ik zal in een betere zielsgesteldheid komen als ik niet zoveel beproefd en geoefend zou worden. Maar u vergist zich, het zal altijd hetzelfde zijn. Het leven wordt tot een buit gegeven. U mag van beproeving veranderen, maar u kunt uw hart niet veranderen. U mag van betrekking veranderen, maar u kunt uw natuur niet veranderen. Waar u ook gaat, u zult nog altijd omstandigheden onder u vinden. De wereld achter u, het eigen ik achter u. Alle trachtend het leven Gods aan te tasten, waar u ook gaat. Het zal altijd hetzelfde zijn, het leven tot een buit gegeven. Aldus zult u uw ziel in uw hand moeten stellen tot uw sterfdag en ervaren dat niets dan alleen de genade Gods uw ziel kan redden en zalig maken. Maar te midden van dit alles zult u bevinden dat zijn getrouwheid duurt tot het einde, dat zijn kracht in zwakheid volbracht wordt en dat zijn liefde u ondersteunt totdat ze u bij hem brengt. Wat een weldaad is het dat het leven Gods, hoewel gegeven tot een buit, nooit teniet gedaan kan worden. Verwacht daarom niet het op andere voorwaarden te verkrijgen. Het is een uitdrukkelijke doel dat hij de eer en de heerlijkheid van het beveiligen daarvan geheel voor zichzelf mag hebben. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.